Goedemiddag gemeente. De kerkraad heeft de volgende mededelingen voor u. In deze eredienst zal voorgaan dominee De Groot van Dordrecht. Aanstaande zondag in de ochtenddienst die om 9:30 begint voor te gaan dominee Van Eestrik van Goede Reden. In deze dienst is het bediening van het heilige avondmaal. In de middagdienst van 16:30 van kandidaat Klok uit Katwijk het woord te bedienen. In deze dienst is het dankzegging voor het heilige avondmaal. Dit alles zo de Heere wil en wij leven. De collecten die voor de aanvang van de prediking en de uitgang worden gehouden zijn bestemd voor de instandhouding van de erediensten. Volgende week zondag zal een extra collecte worden gehouden ter behoeve van de onkosten voor de kerstfeestviering. De Heere zegen u en uw gaven. De kerkraad wenst u en allen die met ons verbonden zijn via de kerktelefoon een gezegende dienst. Die willen beginnen met het zingen van Psalm 144, vers 2.
Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeboren uit de doden, en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Hoe heilig is zijn naam, laat volk bij volk de saam barmhartigheid verwachten. We willen zingen van de lofzang van Maria, het derde vers. Wij willen samen belijdenis doen van ons algemene ongetwijfeld en christelijk geloof met de woorden van zondag 21 van de Heilbergen Catechismus. Wij noemen u zondag 21 en zingen in aansluiting daarop van de lofzang van Maria het zevende vers: zijn goedheid klom ten top. Het zevende vers als antwoord op de geloofsbelijdenis van de lofzang van Maria. Vraag 54 van zondag 21. Wat gelooft gij van de heilige algemene christelijke kerk? Antwoord: dat de Zoon van God uit het ganse menselijke geslacht zich in gemeente tot het eeuwige leven uitverkoren, door zijn geest en woord in enigheid van het ware geloof van het begin van de wereld tot aan het einde vergaderd, beschermd en onderhoudt, en dat ik daarvan een levend lidmaat ben en eeuwig zal blijven. Wat verstaat gij onder de gemeenschap der heiligen? Vraag 55. Antwoord: ten eerste dat de gelovigen alle en ieder als lidmaten aan de Heer Christus en al zijn schatten en gaven gemeenschap hebben. Ten andere dat hij zich moet schuldig weten zijn gaven tot nut en tot zaligheid van de andere lidmaten gewillig en met vreugde aan te wenden. Vraag 56. Wat gelooft gij van de vergeving van zonden? Antwoord: dat God, om de genoegdoening van Christus wil, al mijn zonden, ook mijn zondige aard, waarmee ik heel mijn leven lang te strijden heb, er nimmer meer wil gedenken, maar mij uit genade de gerechtigheid van Christus schenkt, opdat ik nimmer meer in het gericht van God komen. Amen.
Thank you.
Wij openen de Heilige Schrift in Lucas 1 en lezen de versen 5 tot en met 25. Wij noemen Lucas 1, te beginnen bij vers 5 tot en met 25. In de dagen van Herodes, de koning van Judea, was een zeker priester met naam Zacharias van de dagorde van Abia, en zijn vrouw was uit de dochter van Aaron, en haar naam was Elisabeth. En ze waren beide rechtvaardig voor God, wandelen in al de geboden en rechten des Heren onberispelijk. En ze hadden geen kind, omdat Elisabeth onvruchtbaar was. En ze beide ver op hun dagen gekomen waren. En het geschiedde dat als hij priesterambt bediende voor God in de beurt van zijn dagorde, naar de gewoonte van de priesterlijke bediening, hem te loten was gevallen dat hij zou ingaan in de tempel des Heren om te reukofferen. En al de menigte van het volk was buiten, biddende ten ure van het reukoffer. En van hem werd gezien een engel des Heren staande ter rechterzijde van het altaar des reukoffers. En Zacharias hem ziende werd ontroerd en vrees is op hem gevallen. Maar de engel zei tot hem: vrees niet, Zacharias, want uw gebed is verhoord en uw vrouw Elisabeth zal u een zoon baren en gij zult zijn naam heten Johannes. En u zal blijdschap en verheuging zijn en velen zullen zich over zijn geboorte verblijden. Want hij zal groot zijn voor de Heer, nog wijn, nog sterke drank zal hij drinken en hij zal met de Heilige Geest vervuld worden, ook van zijn moeders lijf aan. En hij zal vele der kinderen Israëls bekeren tot de Heer, hun God. En hij zal voor hem heen gaan in de geest en de kracht van Elias, om te bekeren de harten der vaderen tot de kinderen en de ongehoorzamen tot de voorzichtigheid der rechtvaardigen, om de Heer te bereiden een toegerust volk. En Zacharias zei tot de engel: waarmee zal ik dat weten, want ik ben oud en mijn vrouw is ver op haar dagen gekomen. En de engel antwoordde en zei tot hem: ik ben Gabriel, die voor God sta, en ben uitgezonden om tot u te spreken en u deze dingen te verkondigen. En zie, gij zult zwijgen, niet kunnen spreken, tot op de dag dat deze dingen geschied zullen zijn, om dies wil dat gij mijn woorden niet geloofd hebt, welke vervuld zullen worden op hun tijd. En het volk was wachtend op Zacharias, en ze waren verwonderd dat hij zo lang vertoefde in de tempel. En als hij uitkwam, kon hij tot hen niet spreken, en ze bekende dat hij een gezicht in de tempel gezien had, en hij wenkte hen toe en bleef stom. En het geschiedde als de dagen van zijn bediening vervuld waren, dat hij naar zijn huis ging, en na die dagen werd Elisabeth zijn vrouw bevrucht, en ze verborg zich 5 maanden, zeggende: alzo heeft mij de Heere gedaan in de dagen in welke hij mij aangezien heeft om mijn versmaadheid onder de mensen weg te nemen. Amen. Tot zover de lezing van de Heilige Schrift. De tekstwoorden vindt u in de versen 13 tot 17. Vers 13 tot 17 van Lucas 1. Maar de engel zei tot hem: vrees niet, Zacharias, want uw gebed is verhoord. En uw vrouw Elisabeth zal u een zoon baren en ge zult zijn naam heten Johannes. En u zal blijdschap en verheuging zijn en velen zullen zich over zijn geboorte verblijden. Want hij zal groot zijn voor de Heer. Nog wijn, nog sterke drank zal hij drinken. En hij zal met de Heilige Geest vervuld worden, ook van zijn moeders lijf aan. En hij zal velen van de kinderen Israëls bekeren tot de Heer hun God. En hij zal voor hem heen gaan in de geest en de kracht van Elias, om te bekeren de harten der vaderen tot de kinderen en de ongehoorzamen tot de voorzichtigheid der rechtvaardigen, om de Heer te bereiden een toegerust volk. Tot zover. Bidden wij samen de Heer om zijn zegen. Heer, op deze eerste Adventszondag brengt u ons samen in uw huis. En wij leven toe naar het kerstfeest. Wij zien uit naar uw komst, o Heer Jezus Christus. U weet wat Hij voor ons betekent. Of wij Hem lief hebben gekregen door uw genade. of hij ook onze zaligmaker is geworden. Wat mag er dan een liefde zijn voor hem? En dat alles omdat u ons eerst hebt lief gehad. Omdat u uw bekerende genade verheerlijkt in onze harten. En ons als arme zondaren een plaats gaf onder de vleugelen van uw Zoon. Onder wiens vleugelen immers genezing is. En wat is er heerlijker dan te weten van genezen te zijn. Van die grote kwaal der zonde die ons uiteindelijk naar de eeuwige dood zal voeren. Tenzij wij wederom geboren werden. En dat nieuwe leven door de kracht van de opstanding van de Heer Jezus Christus ook gestalte kreeg in ons hart en in ons leven. Ook toen werd immers alles anders. Toen werden we van vijanden liefhebbers. En konden we niet meer buiten u. Ging ons hart uit vanwege u spreken. O Heere, dat we zo mogen luisteren vanmiddag. En als wij dat leven niet kennen, gebruik het dan om ons tot bekering te leiden. Daar staat het woord dat we vanmiddag mogen horen en prediken vol van. Daartoe hebt u de voorloper van uw lieve Zoon, de Heer Jezus Christus, geboren doen worden. Opdat hij zijn volk Israël tot bekering zou leiden, tot hun God. En was het ook de Heer Jezus Christus zelf niet, die kwam om bekering te preken en vergeving van zonde. En dat door de kracht van zijn eigen bloed. Hij die zijn bloed wilde geven, tot een rantsoen, tot een losprijs voor velen. O, dat evangelie mag klinken ook vanmiddag. En laat het ook ontvangen worden. Door de kracht van uw Heilige Geest in onze harten. Opdat in ons aller leven deze zaligmaker voor het eerst of opnieuw een plaats zou krijgen. Om met hem te leven. En ook eenmaal met hem te sterven. Hij heeft het immers beloofd. Ik zal u niet begeven. En ik zal u niet verlaten. En laat dat ons tot troost zijn. Immers wat u bent begonnen, dat maakt u ook af. Heere, zegen de bediening der verzoening vanmiddag in spreken en luisteren. Mag uw naam verheerlijkt worden. En mogen wij met de buit naar huis gaan. Dat is met Christus zelf. Wij bidden het u, ook voor hen die met ons verbonden zijn, of later de prediking nog zullen horen. Ontferm u, gij zonen Davids. Amen. U mag uw gaven geven. De doeleinden zijn u bekendgemaakt. En wij willen samen gaan zingen van Psalm 68, de versen 2 en 3. Het vrome volk in u verheugd zal huppelen van zielenvreugd. En wat er verder volgt in de versen 2 en 3 van Psalm 68.
Gemeente, we treffen vanmiddag Zacharias, de priester, in het heilige van de tempel in Jeruzalem, om een reukoffer te brengen. En dat is echt een heel bijzondere gebeurtenis voor hem. Zeker, Zacharias mocht als priester 2 keer 1 week per jaar dienst doen in de tempel. Maar het brengen van het reukoffer overkwam je als priester maar 1 keer in je leven. En dan ook nog als het lot op je viel. En in die zin is hij een gelukkig man, want dit lot was op hem gevallen, zo hebben we gelezen. We kunnen dus gerust zeggen dat deze man een absoluut hoogtepunt in zijn leven ten deel is gevallen. En uitgerekend dit moment, als hij dat reukoffer mag bedienen voor het aangezicht van de Heer, gaat de Heer dit moment gebruiken om deze man ook nog eens de meest blijde boodschap van zijn leven te brengen. Hij is daar bezig, in het heilige, bij het reukofferaltaar, met grote liefde natuurlijk en toewijding voor zijn Heer. Buiten wacht de menigte in de voorhof, die zijn daar biddende in afwachting van dat wat er in de tempel gebeurt. En dan verschijnt daar ineens bij dat reukofferaltaar een engel. Een boodschapper uit de hemel. Er staat hier dat hij aan de rechterzijde van het reukofferaltaar verschijnt. Hij gaat dus niet naast Zacharias staan, nee, de rechterzijde van het reukofferaltaar. En de meeste verklaarders zijn wel van mening dat dit de voornaamheid van deze engel aangeeft, van deze boodschapper. Hij zal zich in vers 19, kunt u dat lezen, ook bekend maken aan Zacharias. Hij zal zeggen wie die is. Hij zegt, ik ben de engel Gabriël die voor God staat. Dat moeten we eens even op ons in laten werken. Hè? Dat daar ineens iemand staat die, mag ik het zo zeggen, in zijn normale doen voor God staat. U weet wat Jesaja daarvan schrijft, hè? Dat de engelen hun aangezicht voor God bedekken met hun vleugels en uitroepen: heilig, heilig, heilig is de Heere. Nou, een van die engelen staat hier voor Zacharias. En u begrijpt wat er gebeurt. Hij schrikt, er staat dat hij ontroerd wordt. Een heftige beweging in zijn binnenste. Hij wordt heen en weer geschud, staat er letterlijk. Hij is verbijsterd. Hij raakt er door in verwarring. En, dat staat er ook nog bij, hij wordt overvallen door vrees. Wij worden in dit hoofdstuk geïnformeerd over wie Zacharias is. Dat is een godvrezende man. Hij mocht samen, zo lezen met Elisabeth, de Heere dienen en vrezen. Ze waren beide rechtvaardig. Ze wandelden onberispelijk in de geboden en de rechten van de Heere. Wij zouden het in woorden van onze tijd zeggen. Ze geloofden in de Heere en ze hadden de Heere oprecht van harte lief. Maar toch, en dat blijkt dan wel. Je mag nog zo door de liefde en in geloof aan de Heere verbonden zijn. Maar als daar dan ineens, terwijl je met dat dienstwerk bezig bent, waartoe je geroepen weet, een hemelboodschapper verschijnt. Ja, dan kun je begrijpen dat deze man door vrees overvallen is geworden. Wat nu het hoogtepunt had moeten worden van zijn ambtelijke loopbaan, het brengen van het reukofferaltaar, blijkt hier nu een zaak van schrik en van angst te worden. Maar kijk eens, dan grijpt de Heere zelf in, bij monden van deze engel. Want wat zegt hij tegen hem? Vrees niet, Zacharias. Want uw gebed is verhoord. En uw vrouw Elisabeth zal u een zoon baren. En ge zult zijn naam heten Johannes. Wat ons allereerst opvalt is dat de Heer hier bij monden van de engel laat weten dat hij en Zacharias en Elisabeth bij namen kent. Ze worden toch genoemd. Bij monden van de engel. En dat naar onszelf toegespitst vanmiddag. Hoe is dat nou met ons? Hè? Mogen wij ook geloven dat de belofte ons geldt? Ik heb u bij uw naam geroepen. Je bent van mij. En ik kan het nooit laten, dat weet u wel. Dan gaan we altijd naar doopvond toe. Want daar gebeurde het toch. Met naam en toenaam. Geroepen. En is dat nou je troost geworden? Je enige troost. Beiden in leven en in sterven. Toen je nog niet eens wist dat je bestond. Dat bloed der verzoening al aan je voorhoofd werd vastgemaakt. Opdat je er gebruik van zou maken. Het is geen loos gebaar van de Heere. Belofte zijn bedoeld om geloofd te worden. Hij belooft opdat wij zouden geloven. En wat een troost gaat daarvan uit in het leven van elke zondaar. Vrees niet, Zacharias. De engel zegt dat niet omdat Zacharias niet zou mogen vrezen. Ach, het is toch heel begrijpelijk dat die man vreest. Je komt dat op vele plaatsen in de Bijbel tegen. Als, laat me zeggen, als de hemel zich laat ontmoeten op de aarde, dan is er altijd in eerste instantie de reactie van de vrees. En dan komt God ons daarin tegemoet en zegt hij, vrees niet. Dat gebeurt ook nog in de kerstnacht, nietwaar? Er staat van de herders geschreven, staat die engel verschijnt. en ze vreesden met grote vrezen. Als de hemel zo dichtbij komt. Wij leven in een tijd dat gezagsverhoudingen steeds meer verbleken. En ach, dan gaat het respect voor God ook weg. Waar wordt nog met respect over God gesproken? Toets er ook je eigen leven aan. Laten we ons niet vergissen. God, jazeker, is ons in Christus zeer nabij gekomen. Maar buiten Christus is God een verterend vuur, zegt de schrift, en een eeuwige gloed bij wie niemand wonen kan. Hij is de hoge, majesteitelijke, verheven, heilige, rechtvaardige God. En wie zijn wij? Kleine, nietige, stervelingen, zondige mensen. Psalm 130 zegt, zo gij in het recht zou treden, o Heer, en gadeslaan onze ongerechtigheden. Ach, wie zal dan bestaan? Dat is een retorische vraag, dat wil zeggen niemand. En in dat besef spreken wij over God. En wat is het dan een grote en een gewichtige zaak, dat die majesteitelijke God en Heer in zijn lieve Zoon Jezus Christus zich zo diep voorover buigt, dat wij met eerbied gesproken door de knieën moeten gaan om hem te aanbidden. Dan maakt God zich zo klein, dan ligt hij als een kind in de kribbe in zijn Zoon, opdat ik gebruik zal maken van zijn diensten, want dat kind ligt daar om zalig te maken. Dat wat verloren is. Daarom is het kerst geworden. 2000 jaar geleden. Zacharias vreest. Maar hij hoeft niet te vrezen. Dat zegt de engel ook. Vrees niet. En dan komt die heerlijke, blijde boodschap. Van de geboorte van een zoon. Voor hemzelf en voor Elisabeth. Maar die blijdschap geldt niet alleen Zacharias en Elisabeth. Nee, er staat hier dat dat voor het hele volk zou zijn. Voor al die mensen die buiten op de zegen van de Heer staan te wachten ook. Want dit gebeuren hier in de tempel, bij het reukofferaltaar. Ja, dat is eigenlijk het luiden van de kerstklokken. Het wordt advent. Hij komt. En het is ook al heel bijzonder dat dat in Jeruzalem gebeurt. Want de situatie in Jeruzalem was hopeloos eigenlijk. Hè. Ze werden al jaren bezet door de Romeinen. Heidenen hadden het voor het zeggen. En wie zat er op de troon van David? Herodes de Grote. Een Edomiet notabene. Een vijand van God en van zijn volk. Je ziet hoe daarin het ongenoegen van God zichtbaar wordt. En toch, Jeruzalem blijkt niet vergeten. Er staat daar een priester het reukoffer te brengen. Te gebeden worden omwille van de middelaar Gods en de mensen, Jezus Christus. Opgeheven naar de hemel. En dan verschijnt God. In de persoon van deze engel. Kan ook een vrouw haar zuigeling vergeten? Dat zij zich niet ontferm over de zoon van haar buik, of schoon deze vergaten. Zo zal ik u niet vergeten. Zie, ik heb u in mijn beide handpalmen gegraveerd en uw muren zijn steeds voor mij. 400 jaar was de profetie verstomd geweest sinds Maleachi. Was er niks meer vernomen. En de Heer had er alle reden toe om dit volk aan zichzelf over te laten. En dan toch gaat God zijn profetie vervullen. En dat hier in Jeruzalem een aanvang neemt. Wie had het verwacht dat het zo zou gaan? Zacharias niet. Elisabeth ook niet. was wel gebleken dat Elisabeth onvruchtbaar was, niet waar, al die jaren. Nu was ze inmiddels op jaren gekomen en ook Zacharias was oud. Geen enkele reden dus om nog aan een kind te denken. Staat hier zo eenvoudig en ze hadden geen kind. Omdat Elisabeth onvruchtbaar was en ze beide ver op hun dagen waren gekomen. Het is een soort diagnose, zo lijkt het wel. Hè? De arts Lucas schrijft hier. De arts Lucas schrijft hier. Wie onvruchtbaar is gebleken en op leeftijd is gekomen, die weet toch dat het krijgen van kinderen niet meer mogelijk is. En vandaar dat het gebed in het huis van Zacharia aangaande de geboorte van een kindje verstomd was, zowel bij Zacharia als bij Elisabeth. U moet ook weten dat kinderloosheid, het is nu ook zwaar, als dat ons in deze tijd overkomt, maar in die tijd, ja, had het nog een, laat ik het zeggen, nog aangrijpender karakter. Het blijkt ook wel, Elisabeth had zelfs de naam gekregen, de onvruchtbare. Zo werd ze genoemd. Hè? Elisabeth, welke Elisabeth? Oh, die onvruchtbare. Weet je wel? Ja, dan wist iedereen het, dat was ze. In vers 25 lees je wat dat voor haar heeft betekend. Daar zegt zij, en als ze 5 maanden zich verborgen heeft vanwege haar zwangerschap. Alzo heeft mij de Heere gedaan in de dagen in welke hij mij aangezien heeft. En dan staat het er wat haar ten deel is vervallen in haar leven. Om mijn versmaadheid onder de mensen weg te nemen. Wat heeft ze eronder geleden? En wat zal Zacharia er ook onder geleden hebben? Als Elisabeth weer zat te huilen. Ik had zo gehoopt dat we een kindje zouden krijgen. Het is weer niet het geval. Ze schijnen te vergeefs gebeden te hebben. Maar kijk nou eens. Nu gaat God een groot werk doen. En dat staat allemaal ten dienste van, mag ik het zo zeggen, van het kerstfeest. Dat kind gaat geboren worden uit Elisabeth. Met het oog op de komst van de Heer Jezus Christus. Want die Johannes, zo zal zijn naam zijn, die geboren gaat worden uit Elisabeth, zal de voorloper zijn, de wegbereider van de Heer Jezus Christus. Malachi, de profeet, die 400 jaar tevoren profeteerde, heeft het al gezegd. Zie, ik zend mijn engel die voor mijn aangezicht de weg bereiden zal. Nou, dat gaat nu gebeuren. God denkt aan zijn genade. En dan moet u weten dat de naam Zacharias betekent: de Heere is gedachtig geweest. En dan moet hij dat kind dat hij gaat krijgen noemen Johannes. Dat betekent, de Heere is genadig. Dus dat moet je aan elkaar verbinden. Zacharias, de Heere is gedachtig geweest. En dan zegt de engel, je zult zijn naam heten Johannes. De Heere is genadig. Nou, dan gaat u wel op Psalm 98 vers 2 zingen. Hij heeft gedacht aan zijn genade. Zijn trouw aan Israël nooit gekrenkt. Nou, dat is wat God voor ogen staat. Dat blijkt ook, hè, als die naamgeving daar is. Anders zou dat kind nooit Johannes geheten hebben. En dit alles, de Heer is gedachte geweest aan zijn genade. Tegen de zwarte achtergrond van de zonde van het volk. Want deze Johannes die zal door de Heere bestemd worden. Om een Elia te zijn. een boetgezant van de Heere. Hij zal de mensen onomwonden hun zonde aanzeggen. Maar wel met het oog op bekering en vergeving van zonde. Want zijn naam is immers Johannes. De Heere is genadig. Dus hij wijst niet alleen de zonde aan. Maar hij zal ook wijzen, dat weet u, op het Lam van God. Dat de zonde der wereld wegneemt. Als Jezus naar de Jordaan komt en hij ziet hem. Dan zegt hij, ziet het Lam van God. Wat de zonden der wereld wegneemt. Er is in de vorige eeuw een theoloog geweest, dokter Koopmans. Die zegt in een preekschets over dit gedeelte. En dat mag u wat mij betreft altijd onthouden. De zonde wordt getoond om beleden te worden. Dat is dus de bedoeling, broeders, als de Heer onze zonde aanwijst. Dan doet hij dat omdat we onze zonde belijden. Ja. Maar dan komt er nog wat achteraan. En ze worden beleden om vergeven te worden, lieve broeder. Zullen we het onthouden met elkaar? De zonden worden getoond om beleden te worden. En ze worden beleden om vergeven te worden. En vandaar dat hier een zaak van vreugde wordt voorgesteld. Omdat die boeteprediking van Johannes mag staan in het licht van Gods genade. Wat is het toch waar? Hij handelt nooit met ons naar onze zonde. Hoe zwaar, hoe menigmaal hij ook zijn wetten schonden. Hij straft ons maar naar onze zonden niet. En zo zal hij die genade ook tonen. In Johannes de Doper. Maar nog veel meer natuurlijk. In zijn lieve zoon, de Heer Jezus Christus. Waar we merken zo dat genade niet buiten het rechtvaardig oordeel van God over de zonde omgaat. Als er één is die de ernst van u en mijn zonde heeft blootgelegd, dan is het toch Jezus zelf geweest, nietwaar? En dat deed hij niet alleen met zijn mond en hart, of vanuit de liefde tot zijn hemelse vader en de liefde tot zijn naaste. De zonde hardgrondig te veroordelen. Dat heeft hij gedaan. Maar o, hij die nooit geen zonde gehad of gedaan heeft. Die is tot zonde gemaakt. God heeft namelijk de zonde van de ganse mensheid op hem gelegd. Hij heeft de zonde van de wereld weggedragen. Al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. En dan komt de scheiding. Opdat er niet, die in hem gelooft, niet verloren zou gaan, niet verderven, maar eeuwig zou leven. En daartoe wordt hij ons gepredikt. Daartoe wordt hij ons voor de ogen geschilderd. Daarom zal Johannes de Doper zeggen, ook tegen dat addergebroedsel, zoals hij ze zal noemen, ziet het Lam van God, dat de zonden van de wereld wegneemt. Kijk, daarom kan er vreugde zijn. En daarom mag er vreugde zijn. En zo wordt het ook door de Heere gezegd. Er zal voor u, Zacharias, blijdschap zijn en verheuging. De blijdschap die komt tot uiting in verheuging. Verheuging is vreugde die uitgejubeld wordt. Dat is vreugde. Een stem van vreugde gezangen met lof. Psalm 42. Een feesthoudende menigte. Psalm 42. En zo zal het straks ook gebeuren als Zacharias na de geboorte van zijn zoon Johannes lofzang zingt. Heerlijk, we zingen hem altijd met kerst en in advent. Lof zij de God van Israël. De Heere die aan zijn erfvolk dacht. Die door zijn liefderijk bestel verlossing heeft teweeggebracht. Ja, staat er dan. Want velen zullen zich over de geboorte van dit kind verblijden. Bij genade hoort toch blijdschap. Ze zijn er toch, hoop ik, hier in Voorschoten die daarvan weten wat het is om blij te zijn met de genade Gods. Dan wordt gena van waarheid blij ontmoet. En niet bij een paar mensen, nee, dat staat hier bij velen. Bemoedigend toch. En toch houdt het ook in dat niet iedereen ervan gediend blijkt te zijn. Velen is veel, maar het is niet allemaal. Maar laat het geen drempel zijn, maar een poort vanmiddag. Velen. U vindt toch wel goed dat ik de vraag stel, ook naar mezelf toe. Hè? Horen wij nu tot die velen die zich verblijden mogen in dat heil dat God laat verkondigen? Kwamen we tot geloof en bekering? Weten we van zonde en genade? Rechtvaardig volk, verheft u blijde klanken, verheugd in God naar waarde nooit te dan. Roemt, roemt zijn deugdend allentijd. Gij die oprecht van hart en wandel zijt. Dat is vrucht van het nieuwe leven. Met vallen en opstaan, maar toch, dat is het principe. Dat de Heilige Geest in ons hart werkt. Zacharias, dat weet u, die kon het allemaal niet geloven. Dat is ook begrijpelijk natuurlijk. Maar de engel die zegt, ja, omdat je het niet geloofd hebt, gaat je mond dicht. 9 maanden lang, dat is tijd hoor. Dat is een tijd. En dan moet je dat allemaal meegemaakt hebben. En zijn mond had bij wijze van spreken een fontein kunnen zijn. Dan vloeit mijn mond steeds over tot u weer gelijk een bron zich uitstort op de velden, maar het is er niet bij. Maar toch spreekt de Heer hier al over blijdschap en verheuging. En wat wordt dat waar? Moet je eens kijken. In vers, even kijken hoor of ik het goed zeg. 58. Als die Johannes de Doper geboren wordt, dan staat er in vers 58. En wat zie je dan? Dat de Heer een waarmaker is van zijn woord en die daar rondom woonde. Dus zeg maar de buren en haar familieleden hoorden dat de Heer zijn barmhartigheid grotelijks aan Elisabeth had bewezen. En ze waren met haar verblijd. Prachtig. Ja, dat is nou die vreugde die je met elkaar mag beleven. Vanwege Gods genade. En wat een blijdschap. Hier al om die voorloper dus. Maar wat een blijdschap wanneer de Heere zelf ter wereld gaat komen. Nou, we weten toch wat een blijdschap dat heeft gegeven. Ik denk eerst aan Maria, de moeder van de Heere. Als ze trouwde nicht Elisabeth, hè, waar het hier om gaat, bezoekt die is dan inmiddels al 6 maanden zwanger van Johannes. Dan lezen we, als die groetenis van Maria klinkt, dat dat kinderke in haar buik opspringt van vreugde. Letterlijk staat er dat hij een dansje maakt in haar schoot. Een vreugdedansje. Daar wordt al beleefd door dat kind wat we gezongen hebben, het vrome volk. In u verheugd zal huppelen van zielenvreugd, als zij hun wens verkrijgen. Dat staat hier ook, hè, dat hij vervuld zal worden met de Heilige Geest van zijn moeders buik af aan. Nou, dat gebeurt ook. Een dansend kind in haar schoot. En die zwangere Maria, als ze het gehoord heeft, wat is het dat de moeder mijn zere tot mij komt? Ja, dan breekt de jubel ook los. Dat is die vreugde Want wat zingt ze? Mijn geest verheugt zich in God. Mijn zalig maken. Nou, we kunnen wel doorgaan, want als het dan zover is dat Jezus geboren wordt in Bethlehemstal, dan legt de hemelse vader ook zijn hart bloot in Efrata's velden. Want dan zendt hij een boodschapper, een gedienstige engel, naar de herders in Efrata's velden. En u weet, een engel kan alleen maar spreken dat wat God zelf hem ingeeft te spreken. Nou, wat zegt hij? Hij mag namens God spreken. Dan weet u hoe de vader is gesteld als een kind ligt in Bethlehemstal. Zie, ik verkondig u grote blijdschap, die het hele volk zal wezen. Dat is dan het volk Israël in dit geval. Wat dan? Namelijk dat voor u vandaag geboren is de zaligmaker. Welke is Christus, de Messias, de Heere, de Kyrios, in de stad van David. Wat een blijdschap. Blijdschap hier. In de tempel. Bij Zacharias. Blijdschap straks in het huis van Elisabeth. Bij de buren. Bij de familie. Blijdschap in de velden van Efrata. Daar blijft het nog niet bij. Want er zijn ook nog menigte van hemelse heerlegers, van engelen. Die zeggen: Ere zij God in de hoogste hemelen en vrede op aarde in de mensen welbehagen. Ja. En hier is de blijdschap van Zacharias natuurlijk. Ja, daar staat ook de reden gericht op Johannes zelf. Want staat er: Johannes zal groot zijn voor de Here. Bijzondere uitdrukking is dat. Hij zal groot zijn voor de Here. Want juist deze Johannes zal straks later, als hij Jezus ontmoet, zeggen: ik ben nog niet waard dat zijn schoenriem zou ontbinden. Maar juist daarin is hij groot voor de Here, omdat hij door God zelf is uitverkoren om de wegbereider te zijn voor de Messias. Bedenken dat er nog nooit een profeet geweest is. En al die grote profeten, Jesaja, Jeremia, Daniel, Ezekiel. Ze hebben eeuwen tevoren geleefd. Ze hebben de komst van de Messias voorzegd. Ze hebben hem van verre gezien en omhelst, zegt de Hebreeënbrief. Maar Johannes, die nog met beide benen in het Oude Testament staat, die mag hier nu de Christus der Schriften heel persoonlijk gaan ontmoeten. Hij mag als het ware zo dat nieuwe verbond instappen. Christus zal zijn zaligmaker aangrijpen. Daarom zal hij groot zijn. Hij mag van zichzelf afwijzen. Wat heeft hij dat ook gedaan? Hij zegt: ik ben de Christus niet, maar deze is het die na mij komt, die voor mij geworden is, wie ik niet waardig ben dat ik zijn schoenriem zou ontbinden. Zo is hij groot. In het klein zijn. Hij moet wassen. En ik minder worden. Paulus zegt: als ik zwak ben, dan ben ik machtig. Ja, dat is het geheim van genade. Genade maakt ootmoedig. Dat is precies het tegenovergestelde van hoogmoedig. Dat is u en mijn eigen. Maar ootmoed, dat is een vrucht van het nieuwe leven. Gewerkt door de Heilige Geest. Nou, daar staat er dat hij Nazireër zal worden. Hij zal geen sterke drank drinken, geen scheermes zal op zijn hoofd zijn enzovoorts. Maar er staat nog wat anders bij. Hij zal met de Heilige Geest vervuld worden van zijn moeders lijf af aan. Moet je nagaan, Elisabeth weet nog niet eens dat ze zwanger zal worden. Zacharias moet nog thuis komen, hij moet zijn dienstwerk nog verrichten hier in de tempel. Maar hier wordt het al voorzegd dat vanaf moeders buik af aan vervuld worden met de Heilige Geest. En wat heeft de Heere die belofte ook heerlijk vervuld. Want we zeiden het wel, straks zal die in de moederschoot huppelen van zielenvreugd. Johannes het kind, die moederschoot vervuld met de Heilige Geest. Zijn moeder Elisabeth, vervuld met de Heilige Geest. Maria, evenzo vervuld met de Heilige Geest. En wat zie je nou bij al die mensen, als het gaat om het vervuld zijn met de Heilige Geest? Waar zijn ze dan vol van? Of ik moet eigenlijk zeggen, van wie zijn ze dan vol? Nou, dat weet u toch. De Heilige Geest, die neemt het uit Christus om het ons te verkondigen. Ze worden volgemaakt van Christus, dat gebeurt op de Pinksterdag ook. Als de discipelen vervuld worden met de Heilige Geest, worden ze volgemaakt van Christus. Ze weten ook niets anders te preken dan Jezus Christus en dien gekruisigd. Ja, wat meer is, die opgestaan is, die ten hemel gevaren is, die ook voor ons bidt. En nou zal deze Johannes zelf ook in die volheid van de Geest delen. Nou, dan hoef je zelf niks meer te zijn. Nee. Als Christus je alles mag zijn, dan mag ik mijn leven verliezen om zijnentwil. En die zal het behouden. Nou, de engel gaat het ook invullen. De Heere belooft bij monden van de engel dat hij zijn knecht Johannes vol zal maken van de Heilige Geest. En dan staat er om vele van de kinderen Israëls te bekeren tot de Heere hun God. Vele zullen tot de Heere hun God bekeerd worden. Dat is dus kennelijk nodig. Nou, we hebben u iets geschetst van de toestand toen. En hoe ver dat volk van God weg was in Malachi 2... Die profeet die als laatste heeft geprofeteerd. Daar wordt ons een beeld geschetst van hoe de toestand toen was. Juda handelt trouweloos en er wordt een gruwel in Israël gedaan en in Jeruzalem. Want Juda ontheiligt de heiligheid des Heren die hij lief heeft. Want hij heeft een dochter van een vreemde God getrouwd. Dat wil zeggen dat ze zich vermengd hebben met de heidenen. Maar kijk eens, nou zijn we 400 jaar verder. Het zal er niet beter op geworden zijn. En wat staat er dan? En hij zal de kinderen Israëls bekeren tot hun God. Ook al hebben zij zich van die God afgekeerd. Hij gaat ze bekeren tot de Heere hun God. Weet u wat Luther daarvan zegt? De kracht van het evangelie schuilt in de voornaamwoorden. Hun God. Mijn God. Wij horen iedere zondagmorgen de wet voorlezen. En die begint met die heerlijke belofte van God. Ik ben de Heere, uw God. Daar begint het mee. Er is een preek van een van de Erskines over deze woorden. En die luidt: een schat van evangelische genade gedolven uit de berg Sinaï. Nou, daar hebt u het nou. Ik ben de Heer uw God. Dat begint de Heer te zeggen. Tegen een volk, dat weet u ook. Dat onderaan de berg aan dansen is om een gouden kalf. Dat heft dat God zijn van dat volk niet op. Dat is het beste bewijs dat we God niet uit ons bestaan hebben kunnen zondigen. Want dan stond dat doopvond daar niet meer. Als de Heer nou u gedaan had naar uw zonde, stond dat er dan nog? Ik zeg het ook altijd mezelf, stond het er dan nog, broeders? Wees nou eens eerlijk. Dat is genade. En dat is uitsluitend om Jezus wil. Omwille van dat wat er onder dat deksel zit. Dat bloed der verzoening. En dat hebben we nou allemaal nodig. En dat stroomt nu in de prediking. En het zoekt een weg. Zoekt een weg naar zondaarsharten. Want alleen het bloed van Jezus Christus, Godzoon, reinigt van alle zonde. Nou, vandaar dat God zelf ingrijpt in deze situatie. Weet je wat straks die Zacharias gaat zingen? Voor elk die in het duister dwaalt, verspreid deze zon een helder licht. Kijk. Ze wandelen in de duisternis, in de schaduw van de dood. En te midden van die ellende verschijnt daar dat licht, der licht. God grijpt zelf in. Hij geeft bekering. Hier staat dat hij, Johannes zal ze bekeren tot de Heere hun God. Maar hij is instrument natuurlijk. Het is door de prediking van Johannes de Doper dat ze tot bekering komen. En bekering, dat weet u, dat is omkeren. We staan met onze rug naar God toe. Dat is ons eigen. Dat is zeg maar onze natuurlijke. Ja, het is verschrikkelijk om te zeggen, maar het is wel zo. Onze natuurlijke houding jegens God is een houding van afwijzen. Met je rug naar God toestaan. En bekering betekent eenvoudig dit. Ik kan niet langer meer met mijn rug naar de Heere staan. Ik heb zijn stem gehoord. Bekeert u. Want waarom zou gij sterven, o huis van Israël? Ik heb toch geen lust in je dood. Maar ik heb lust in je bekering. En ik heb lust in je leven. Nou, zo werkt de Heere dat nou. We worden getrokken door de koorden van goede tierenheid. Ook al hangen ze dan als koorden van veroordeling om onze hals. We zijn bevreesd en bang om voor de dag te komen. En terecht natuurlijk, want daar sta je nu in je schande en in je naaktheid voor God. Je durft zo voor mensen niet te verschijnen. Laat staan voor de hoge, rechtvaardige, heilige, majesteitelijke God en Heere. Maar dit is nou het wonder van genade. Je kunt niet meer bij hem wegblijven. Moede kom ik, arm en naakt, tot die God die zalig maakt. Moet u mij eens een zondaar aanwijzen, die ooit door hem is afgewezen? Wie tot mij komt, zegt hij, zal ik geenszins, er staat letterlijk, zal ik niet uitwerpen. Nog nooit gebeurd. Hij heeft nog nooit tot het huis van Jacob gezegd, zoek mij te vergeefs. Nou, deze Johannes, die moet de zonde aan gaan wijzen, dat heeft hij ook gedaan. Gij adder gebroedsel, ik zal maar zijn preek noemen van hem. Wie heeft u aangewezen te vluchten voor de toekomende toren? Brengt dan vruchten voor de bekering waardig. En begin niet te zeggen bij uzelf, we hebben Abraham tot een vader, want ik zeg u dat God zelfs uit deze stenen Abrahams kinderen kan verwekken. De bijl ligt al reeds aan de wortel van de boom. En elke boom die geen goede vrucht voortbrengt, wordt uitgehouwen in het vuur geworpen. En dan staat er in vers 17. Hij zal voor hem, dat is voor de Heer Jezus, uitgaan in de geest en de kracht van Elia. Dat wil zeggen dat hij met diezelfde geest van Elia begiftigd zal worden. En dan zal hij hard nodig hebben. In die tijd van Johannes, waarin bijna iedereen in duisternis dwaalt, want is dat ook niet de reden waarom gezegd wordt dat Zacharias en Elisabeth rechtvaardig waren, dat ze naar de wet leefden, onberispelijk. Dit in tegenstelling tot een grote massa. En dan gaat de engel Gabriel in vers 17 een tekst uit Maleachi gebruiken om aan te geven dat de profetie bezig is om in vervulling te gaan. Om te bekeren de harten der vaderen tot de kinderen, daarom gehoorzamen tot de voorzichtigheid van de rechtvaardigen, om de Heere te bereiden. Een toegerust volk. Moest kijken hoe hier gezegd wordt dat die bekering ook een zaak is van de harten van de vaderen tot de kinderen en van de kinderen tot de vader. Tot de vaderen. Dan moet je zien wat afgoderij teweeg brengt. Hè? De vervreemding van elkaar. De vervreemding in het jodendom, zeg maar. Doordat ze zich vermengden met degene die de afgoden dienden. Dus vervreemding binnen het jodendom zelf. Maar dan in de uiterste consequentie de vervreemding in de gezinnen. Dat vaders en kinderen van elkaar vervreemd raken. En moeders en kinderen. En misschien wel mannen en vrouwen van elkaar vervreemd raken. Leven wij ook niet in zo'n tijd? De grote vervreemding die gezinnen uit elkaar doet vallen. Tegenstellingen bewerkt onder mensen. Hoe actueel is dit woord? Hè? Dat is realiteit, dat is de werkelijkheid ook vandaag. Hoeveel van huis uit christelijke gezinnen zijn er niet uit elkaar gevallen of zijn uit elkaar aan het vallen? Ik doe nu geen pastoraat meer, maar ik heb natuurlijk jaren pastoraat gedaan en dan hoor je dat. Hè? Je informeert toch ook hoe is het met uw kinderen? Ja, dominee, ik zal het maar eerlijk zeggen, dan gaat er genemen naar de kerk. En hoe is het met uw kleinkinderen? Is er geen een gedoopt? Dat is die vervreemding. Want dan moet je eens proberen om daar thuis over te praten met elkaar. Dat blijkt er op een gegeven moment ook niet meer mogelijk. Maar als je daarover begint, dan komen we niet meer. Je weet hoe we erover denken. Voor ons hoeft dat niet meer. Wie lost dat nog op, broeder? God, ja, alleen. Daarom staat hier, hij zal dat doen. En dat, mensen, dat is het enige wat je kan preken. Hij doet het. En daarom moeten we ook maar iedere dag, als dat ook in ons leven actueel is, moeten we het ook maar iedere dag bij de Heere brengen. We hebben van Zacharias en Elisabeth gelezen dat ze gebeden hebben en gebeden hebben en gebeden. Uiteindelijk dachten ze van nou ja, het gebeurt niet meer. En wat gebeurt er nou? Daarom, ik zou willen zeggen, werp nou al je bekommernis maar op hem. Want hij zorgt voor u. Lieve kinderen, wat een verantwoordelijkheid ook jullie hebben naar je ouders toe. En die probeer je op te voeden in de vrezen des Heren. Ook denken omdat hier de basis gelegd wordt voor jullie verdere leven. En de Heilige Schrift is daar toch zo eerlijk in. Om vooral die oude paden vast te houden. Niet dat wij ouderwetse, wij gaan natuurlijk als mensen met de tijd mee. Ik ben ook een mens uit 2013, absoluut. Maar nochtans, hè, dat je uit het eeuwenoude woord gewoon de krachten put en de moed en alles wat je nodig hebt om getroost te leven en eenmaal zalig te sterven. Dat woord als het brood van het leven, dat je het opeet, dat je eruit leeft, dat je erbij leeft, dat je er mee leeft. Kortom, alles te hebben in dat woord. Belofte van God die in Christus Jezus ja en amen zijn. En hij maakt het zichtbaar. In de tekenen van brood en wijn en in het teken van dat water dat stroomt over de voorhoofdjes van onze kinderen. En dan zie je hoe hier de belofte er is dat die Messias die komen gaat, die zal die vereniging bewerkstelligen. Tussen de vader en de kinderen, de kinderen en de vader. Oh, misschien heb je dat ook al mee mogen maken. Ik heb het in mijn eigen familie ook gezien. Ik blijf maar bij mezelf. Heb ik jarenlang nergens aan gedaan, om het zo te zeggen. Totaal het spoor bijster. Mijn broer boven mij hetzelfde verhaal. En toch. En toch. Hij kwam in ons leven. En wat doet hij dan? Dan brengt hij bij elkaar. Dan brengt hij bij je vader. En dan brengt hij bij je moeder. En dan brengt hij bij je broer. En dan brengt hij bij je zuster. En dan mag je één zijn onder de banier van Christus. Dat is onder die kruisvlag. Huh? Ja. En dan is het goed. Dat smeet ons aan één door de kracht van het bloed. En we verwonderen erover. Onszelf. Hier één. Onder de bediening van het woord. Hier één. Onder de bediening van de sacramenten. Hier één. Waar het bloed drupt in het midden van zijn gemeente. We gaan eindigen, want Malachi zegt, en als je dat nou niet doet, hè, als je nou niks aan dat woord gelegen laat liggen, dan zal hij tenslotte komen om ons met de band te slaan. Dan blijkt, ja, de vloek het einde te zijn. Terwijl de zegen zo heerlijk is gepreekt, ook vanmiddag toch. Kunt u niet zeggen dat u met een karig evangelie naar huis gaat vanmiddag. Dan moet u echt straks in de consistorie komen en zeggen, dominee, zo niet. Maar dit ook. Hij komt om met de band te slaan, de vloek. Want wie deze zaligmaker veracht, die zal tenslotte zelf aan de vloek ten onder gaan. Maar zalig die man, zalig die vrouw, die jongen of dat meisje, dat mag weer keren tot de Here en tot de Vader. En de vaderen tot de kinderen, dat ook, hè. Zo zijn we toegerust, dat staat hier. Hij houdt zijn toegerust volk. Die toerusting die ontvangen we vanuit Christus. Die prachtige belijdenis die we samen hebben beleden. Want daar hebben we het nu over, hè? Over die gemeenschap der heiligen. Maar waar bestaat dat dan uit? Wel, ten eerste dat de gelovigen allen en ieder als lidmaten aan de Heere Christus en al zijn schatten en gaven gemeenschap hebben. Dat is wat. Deel hebben aan Christus en al zijn schatten en gaven. Samen. Dat is gemeenschap der heiligen. En dan zijn we er nog niet. Ten andere dat elk zich moet schuldig weten zijn gaven tot nut en tot zaligheid van de andere lidmaten gewillig. En met vreugde aan te wenden. Dat is vrucht. Van de liefde Gods die daar is in Christus Jezus. En zo komen de zonen en de dochteren thuis. En dan klinkt het tenslotte. Komt in, gij gezegende van de Vader. En beërft het koninkrijk dat ik voor u weggelegd heb van voor de grondlegging der wereld. Amen. Hij heeft gedacht aan zijn genade. Zingen wij Psalm 98 vers 2.
slaan als haar dreigt en de adem. Nu onze God zijn, heil ons hem. Juicht dan de Heer met blijde galmen. De wereld juicht van vreugd, in met even zalmen, het heil dat daar in trons verheugt.
Laat ons samen danken en bidden. Heere, wat een blijdschap. Ik, Heere, die al mijn blijdschap in u vind. Daarmee is eigenlijk in het korte prediking samengevat. En laat dat ook de uitkomst zijn voor ons persoonlijk hart en leven. Die vreugde in God te kennen. Naar waarde nooit te danken. Immers, om zondaren te redden hebt u het liefste dat u had prijsgegeven, uw eigen kind, de enige, om te lijden en te sterven. Het is onbegrijpelijk. En toch, is de uiterste consequentie van uw liefde geweest. Zo alleen kon het. Zo kon in de weg van uw gerechtigheid genade voor de grootste der zondaren worden geopenbaard. En wat hebt u dat heerlijk willen doen. O, dan mogen uw hemelse Vader wel danken. U die uw Zoon daarvoor over had. Dan mogen u, o dierbare Heiland Jezus Christus, wel danken. Want u bent gekomen. U hebt uzelf gegeven. U leed aan het vloekhouder schande. Een vloek geworden zijnde voor ons. Omdat wij zouden zijn rechtvaardigheid van God. In u en door u. O, dan mogen u wel danken, Heilige Geest. Dat u dat werk van Christus ook een plekje geeft in de harten van zondaren. Dat dat nu het liefste werk is wat u doet. Om Christus te verheerlijken in het hart van een goddeloze. Opdat we de Heere zouden lief krijgen. Opdat we de Heere zouden dienen. Opdat we de Heere zouden kennen. En dat is het eeuwige leven, dat we u kennen, de enige en waarachtige God, en uw Zoon Jezus Christus die gij hebt gezonden. Heere, we danken u voor uw woord. Zegen het. Verheerlijk uw naam. En geef ons nog een goede en gezegende zondag. Er is genoeg stof tot overdenking. Ook in een week van voorbereiding voor het te vieren heilige avondmaal. Gedenk deze gemeente. Klein, maar nochtans ben u niet vergeten. O Heere, wat een wonder. En geef dat zo ook hier uw gemeente uitgebreid zal worden, meer en meer worden toegebracht tot die schare die zalig zal worden. Vergeef ons onze zonden. Neem onze dank aan om Christus wil. Amen. Wij gaan eindigen met de lofzang van Zacharias, de versen 4 en 5. Gaat heen in vrede, verheft uw harten tot God, dragende met u de zegen van de Heere. De genade van onze Heere, Jezus Christus, de liefde Gods des Vaders en de troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes, zij en blijven met u allen. Amen.